heet ik u allemaal welkom op deze avond die we houden in verband met de kerkhervorming, nu alweer heel veel eeuwen geleden. Ik wil eerst een stukje lezen uit de Bijbel, daarna bidden en tenslotte nog een paar woorden zeggen. Ik wil eerst lezen uit de Bijbel, Psalm 47. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Alle gij volken klapt in de hand, juicht goden met een stem van vreugdegezang, want de Heere, de Allerhoogste, is vreselijk een groot koning over de ganse aarde. Hij brengt de volken onder ons en de natiën onder onze voeten. Hij verkiest voor ons, onze erfenis, de heerlijkheid van Jacob, die hij heeft liefgehad, Sela. God vaart op met gejuich, de Heere met klank der bazuin. Psalm zingt onze koning, psalm zingt. Want God is een koning der ganse aarde. Psalm zingt met een onderwijzing. God regeert over de heidenen. God zit op de troon zijner heiligheid. De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van de God Abrahams. Want de schilden der aarde zijn godes. Hij is zeer verheven. Laten we eens samen bidden. Heere, u brengt ons vanavond samen in dit kerkgebouw. Vervul ons met eerbied als wij bidden tot u. Geef ook dat we leren bidden. Woon en werk daartoe met uw geest. En geef ons zo een goede en een gezegende avond. We danken u dat eeuwen geleden de kerkhervorming in dit deel van de wereld gestalte mocht krijgen. Dat u mannen hebt geroepen, als Luther, Calvijn en anderen, om uw woord weer helder en duidelijk bekend te maken, te prediken. En dat zo de kerk in Europa en ook in ons land weer uw zegen mocht ontvangen. Geef, Heere, dat wij de erfenis van de reformatie ook behouden en dat we die erfenis ook persoonlijk kennen, dat wij alleen rechtvaardig staan, dat wij alleen behouden kunnen worden door het ware geloof in de Heer Jezus Christus. Dat was in de middeleeuwen verloren gegaan, die gedachte, dat inzicht, dat is ook onder ons misschien niet aanwezig in de harten van velen in ons midden. Werk dan door uw geest, Heer, en wilt u dat ware geloof planten waar dat wordt gemist, en wilt u dat geloof oefenen waar u dat in beginsel heeft geplant. En geef dat we die zaligmaker door uw genade leren kennen en op hem alleen vertrouwen. Leer ons dat wij schuldige, arme, zondige mensen zijn. Leer ons ook, Heer, het geheim van de reformatie te verstaan, dat u de goddeloze om Christus wil en door het geloof weer in een rechte verhouding brengt met u. Wees zo deze avond met ons. Leer ons uw woord verstaan, Heer. Open daartoe onze ogen en ons hart en geef ons een goede avond. Denk aan de verenigingen die een bijdrage hebben, de kinderen die zullen zingen, het grote koor, het orkest, dat u alles in goede orde laten verlopen. Gedenk ons in het luisteren. Wees ook met mevrouw Tevoorde die een inleiding, een bijdrage zal hebben en een verhaal zal vertellen. Geef Heer dat het tot stichting mag zijn van ons allen. En dat zo het geheim van de reformatie bewaard mag worden. Ook onder ons, hoor ons, uit genade, om Christus wil. Amen. In de eerste plaats natuurlijk iedereen hartelijk welkom, de bezoekers, de gemeenteleden, jonge mensen, wie u ook bent, allemaal erg hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. In de tweede plaats natuurlijk het kinderkoor. Ik volg maar even het programma. Laus Deo met de dirigent, mevrouw Renske Karens. Het Elim Orkest onder leiding van Arjen de Korte. En het gemengde koor Magnalia Dei onder leiding van Roelof Middendorp. Ik heb gehoord van de kosten dat het kinderkoor groeit. En dat is fijn. Dat het Elim Orkest ook goed gaat. Maar dat het met het gemengde koor wat minder goed gaat. En dat er geen leden bijkomen maar afgaan. Ik hoop eerlijk gezegd dat dat maar tijdelijk is. Misschien zijn er vanavond wel mensen die denken, kom, laat ik me ook eens aansluiten bij dat koor. Want zingen, dat is een goede zaak. In de Bijbel wordt ook veel gezongen. Psalmen en zo. En we hopen dat het koor ook in de toekomst zijn plaats onder ons mag houden. Ook de organisten natuurlijk, Adriaan de Korte en Roel Tekkelenburg. Hanneke ten Voorde die het verhaal zal vertellen. De koster natuurlijk, die druk is geweest voor deze avond samen met zijn vrouw en de hulpkosters. En wie ik dan verder mocht vergeten, u bent allemaal hartelijk welkom. Dan heb ik een stukje gelezen uit de psalmen. Psalm 47. Dat was een psalm in het leven van Maarten Luther veel betekenis heeft gekregen. Zoals trouwens ook psalm 46 en 47. Dat zijn psalmen die gaan over Gods heerschappij en over Gods genade. Nou zit u misschien vaak in een kerk. Dan komt u hier vaak om te luisteren. En eigenlijk moet u om goed te kunnen luisteren iets meebrengen. Niet van uzelf, maar van de Heer. Want de Heer Jezus die zegt in Matthäus 11, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Kijk, de Heer Jezus zegt dat we twee dingen nodig hebben. Zachtmoedigheid en nederigheid van hart. En als we nou naar de kerk gaan en als we hier vanavond een hervormingsavond hebben, dan zijn dat twee eenvoudige, maar belangrijke dingen om hier met vrucht en met stichting te zijn. In de eerste plaats zachtmoedig. Daar bedoelt de Heer niet mee slap. Je hebt ook slappe mensen. Die kunnen niet werken. Die blijven te lang in hun bed liggen. Die zijn lui. Dat bedoelt de Heer niet. Geen slapheid. Wel zachtmoedigheid. Dat is dat we, als het over Gods woord gaat, een zacht plekje van binnen hebben. Net als die kamerling, weet je wel. Die man ging terug naar Moreland. En die zat in de Bijbel te lezen. Hij begreep het wel niet zo goed. Maar toch vond hij het belangrijk. Hij had een zachtmoedig hart. Zijn hart, als je daarop duwt, dan doet het pijn. Dat is ook een levend hart. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Dat hebben we nou eerst nodig. Hier van binnen een zachtmoedig hart. We weten uit de Bijbel dat dat van nature niet zo is. Want dan lees ik van een stenen hart. Maar de Heer zegt, ik zal dat stenen hart uit u wegnemen. En ik zal u een vlezen hart, een zachtmoedig hart geven. Dat is één. En in de tweede plaats, nederig van hart. Ja, dat is ook belangrijk als we naar de kerk komen. Natuurlijk straks op de dankdag en morgen, zondag, als we de lezing samenkomen. Van nature zijn we hoogmoedig van hart. En wat is hoogmoed? Dan weten we het beter dan de andere mensen. Dan weten we het beter dan God. Dan weten we het beter dan iedereen op de aarde. Dat is hoogmoedig van hart. En als wij nou met een hoogmoedig hart in de kerk zitten, dan valt het alleen maar tegen. Valt het allemaal tegen. Nou zegt de Heer Jezus, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dus niet hoogmoedig, maar nederig. Dat je bij jezelf zegt, wat een wonder dat ik hier nou mag zitten. God dan naar zo'n jongen, zo'n meisje, zo'n vader, zo'n moeder, die ook vandaag weer eigenlijk alleen maar voortdurend verkeerde dingen heeft gedaan. Die een boos hart heeft voor omzien. En dat die grote God zegt, ga maar in die bank zitten. Ik wil eens wat tegen je zeggen. Zoals dat staat hier in Psalm 47. Dat hij een toevlucht is. Psalm zingt. Want in de Bijbel horen we Gods stem. En we gaan die stem horen als we nederig van hart zijn. Als we hoogmoedig van hart zijn en horen die stem, zit ons oren dicht. Heb je wel eens, hè? Dat mensen het niet horen omdat hun oren dicht zitten. God je ogen opent en je oren opent, dan ga je luisteren. Wees zachtmoedig en nederig van hart. Die twee dingen moeten we dus allemaal onthouden om ook vanavond hier met vrucht te kunnen zijn. Ja, zegt iemand. Maar hoe krijg ik die dingen nu? Dat is een goede vraag. Dat is een hele belangrijke vraag. En dan zegt de Heer Jezus, leert van mij. Hij geeft ook het antwoord. Dat hebben we dus niet van onszelf. Dat kunnen we ook elkaar niet geven. Maar de Heer zegt, leert van mij. En als de Heer ons dat leert, dan zijn we de gelukkigste mens op de hele aarde. Dan zijn we ook de kleinste mens op de hele aarde. En dan zitten we vanavond maar stilletjes te luisteren of er ook voor mij één woordje bij is. Want één woord van God is genoeg, zei de hoofdman in Capernaum. Spreek slechts één woord. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dan zegt de Heer Jezus er nog iets bij. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Met deze woorden wil ik graag de avond openen en gaan we verder het programma afwerken. Thank you.
is al bijna nacht. En het is al pikdonker buiten. Kijk, de takken van de bomen zwiepen hard heen en weer. De wind huilt klagend rondom de torens van het kasteel. Brr, de schildwacht kruipt nog wat dieper weg in de kraag van zijn jas. Het is koud op deze avond in november. Gelukkig, hij hoeft nog maar één rondje over de muren van het kasteel. En dan mag hij lekker naar binnen. Dan mag hij zich warmen bij het vuur. Dan zullen zijn kameraden het van hem overnemen. Hé? Hoort hij daar nou iets? Ingespannen staat hij te luisteren. Ach nee, het zal wel een tak geweest zijn. Het waait ook zo hard. Misschien viel er wel een tak op de grond. Of misschien liep er wel ergens een hert. Vlug stapt de schildwacht verder. In de verte krast een uil. Zodra de schildwacht weg is, komt er aan de andere kant van de muur zachtjes beweging. Een donkere gedaante komt achter de struiken vandaan en sluipt naar de muur. Hij stopt vlak bij de gracht en daar staat hij stil. Kijk, hij heeft een klein pakje in zijn handen. Vierkant pakje, goed ingepakt in een stukje zeildoek met touw eromheen. En dat heeft hij in zijn handen en hij staat te luisteren. Nee, hij hoort niks bijzonders. Hij steekt zijn arm naar achter en met een enorme zwaai gooit hij het pakje over de muur. Plof. Met een zachte plof valt het op de binnenplaats van het kasteel aan de andere kant van de muur. Even staat hij nog goed te luisteren. Nee, hij hoort niks. Vlug draait hij zich om en hij loopt het bos weer in. Er kraken wat takken. Ach, maakt niks uit. Er vallen overal takken van de bomen. De wind waait zo hard. En vlug loopt hij weer terug. De schildwacht is net klaar met zijn rondje. Heerlijk, nou mag hij naar binnen, naar het warme vuur. Voordat hij de deur van het wachtlokaal opendoet, kijkt hij nog één keer over de binnenplaats. Hé, wat ligt daar? Een pakje! En zo snel als hij kan, loopt hij naar het pakje toe en kijkt. Wat is dat? Wat zou erin zitten? En voor wie is dat? En hoe komt dat daar? Zou er dan toch net toch iemand geweest zijn toen hij iets hoorde? Nieuwsgierig rolt hij het touw eraf, zeildoek eraf. Een boek? Een brief? Vouwt de brief open en hij leest voor koning Philips in Spanje. Oh, dit pakketje is voor de koning. Hé, dat kan hij geven aan de zus van de koning, Margaretha van Parma. Want die is nu in het kasteel. Komt dat even mooi uit? Snel rolt hij het zeildoek er weer omheen, touwen vast. En hij gaat naar binnen. Het is een paar weken later. En koning Philips zit in zijn paleis in Spanje. Hij heeft een pakje gekregen van zijn zus uit Nederland. En in dat pakje zat een boek en een brief. En in de brief stond de vraag of hij het boekje wilde lezen. En dus zit hij met dat boekje in zijn handen. Voorop staat geloofsbelijdenis. Oké, doet het boekje open. Nieuwsgierig begint hij te lezen en zijn ogen vliegen over de regels. Maar dan slaat hij het met een klap dicht en hij gooit het op de grond. Wat een ketter, schreeuwt hij. Zoek eens uit wie dit gegeven heeft. Er komt al een lakai aan. Majesteit, dat staat voorin. Guido de Bre. Wat een ketter. Zoek eens uit waar hij woont. Nou, majesteit, hij is vroeger naar Londen gevlucht. En ja, daar heeft hij voor dominee gestudeerd. Ja, toen leeft uw vader nog. En toen is hij naar Genève geweest, bij Calvin. Bespaar me dat verhaal, zegt de koning. Ik wil weten waar hij nu is. Nou, hij spreekt vooral in Frankrijk, volgens mij, en in België. Maar vooral is hij in Doornik te vinden. Waarom is hij nog niet gevangen genomen dan? Nou, majesteit, die ketters, die vergaderen vooral 's nachts. En daarom is het moeilijk om... Niks moeilijk, zegt de koning. Schrijf snel een brief. Hij moet gevangen genomen. En nu, snel. Het is een paar jaar later. En die schildwacht in het kasteel in Doornik staat weer op wacht. Want vandaag komt er deftig bezoek. Kijk, in de verte komt al een stofwolk aan. Hij hoort het getrappel van de paarden al aankomen. Vlug gaat hij op zijn post staan, zet zijn helm recht en gaat in de houding staan. Kijk, daar komen ze aan. Getrappel op de opbouwbrug. Wie zou er bij deze stoet zijn? Hij gluurt langs de klep van zijn helm. Kijk, voorop een paar officieren, belangrijke mannen uit het leger. En erachteraan een koets met een paar belangrijke mannen uit de kerk, geestelijke. En daar helemaal achteraan, ja, daar lopen een paar mannen met hun handen vastgebonden aan de paarden en hun hoofd naar beneden. Dat zijn gevangenen. Maar de schildwacht kijkt nog eens goed. Die gevangenen kijken helemaal niet bang. Ze kijken ook helemaal niet verdrietig. Hoe kan dat? En als ze even laten weg zijn, dan vraagt hij het aan zijn kameraden. Weet je wie dat waren? Ja, nou, dat zeggen ze. Zijn ketters. En gevaarlijk ook, joh. Vooral die ene, Guido de Bray. Weet je nog dat dat boek dan over de muur gegooid is? Had jij dat zo niet gevonden? Ja, nou, dat heeft hij dus over die muur gegooid. Nou, en de koning heeft naar hem gezocht, hoor. Echt, wel een paar jaar. Maar hij was heel slim. Hij heet wel Guido de Bray, maar hij preekt onder een schuilnaam. Jérôme heet hij. Maar nu heeft de koning wat aan te pakken, hoor. Is goed zo, opgeruimd. Op sommige dagen moet de schildwacht ook bij de gevangenis waken. En het valt hem op dat er elke dag wel priesters komen om met die ketters te praten. Gaan ze het donkere hol in en na een tijdje hoort hij ze schreeuwen. Je zult branden in de hel! Oké. En dan hoort hij daarna een zachte stem. De Heere heeft mij met lichaam en ziel gekocht. En dan na een tijdje komen die priesters weer de gevangenis uitgestormd, rood aangelopen en dan stompen ze naar buiten. De schildwacht begrijpt er niks van. En op een dag komt ook de prinses, Margarethe van Parma, de lange, deftige, dure jurk aan. Ze moet oppassen dat hij niet vies wordt in de donkere hol. En ze gaat ook naar binnen. Ze praat ook met de ketters. Oh, bent u Guido de Bray? Oh, hoe kunt u slapen met zulke ketting aan uw armen? Oh, ik zou sterven van angst, hoor. En dan klinkt weer die zachte stem. Omdat mijn geweten mij vertelt dat ik hier voor een goede zaak zit, lijken deze kettingen wel heel licht. Weet u wat ze zo zwaar zou maken als ik hier schuldig zou zitten? Maar omdat ik hier onschuldig zit, zijn ze heel licht. Ik draag ze als eretekenen. Ik vind het een eer om ze te mogen dragen. Nou, de schildwacht begrijpt er niks van. Wat is dit voor een man? Elke keer als hij hem eten komt brengen, dan is hij heel vriendelijk. Zelfs als hij maar een heel klein beetje eten krijgt. Hoe kan dat? Na een tijdje worden de gevangenen uit de gevangenis gehaald. Hé, zijn ze nou weer vrij? Mogen ze nu weer gaan en staan waar ze willen? Mogen ze nu weer naar huis? Nee. Ze worden naar een andere gevangenis overgebracht. Een heel stuk verderop. In Valenciennes. En die gevangenis is nog erger. Daar is heel veel vuil en viezigheid op de grond. Er lopen ratten en muizen. En er is helemaal geen frisse lucht meer. En de gevangenis wordt nog strenger bewaakt. Want ja, nee, die gevangenen mogen niet ontsnappen, hoor. En vooral die ketters niet. En ook in deze gevangenis komen er elke dag wel monniken, priesters, bisschoppen en andere belangrijke mannen uit de kerk. Om met die ketters te praten. En dan hoor je ze zeggen, ach, kom nou, Geloof nou toch gewoon in Maria. Zeg nou maar gewoon dat de paus de waarheid spreekt. Dan ben je er vanaf. Dan is het klaar. Mag je naar huis. Ben je vrij. Is het over. En ze proberen vooral de grootste ketter over te halen. Guido de Bray. Want als hij overgaat naar de Roomse kerk, ja, dan gaat het hele volk ook wel mee. Maar Guido, hij gaat heel beslist. Nee, zegt hij. Nee. Ik geloof in de Heere Jezus Christus. Daar zit Guido dan. In een benauwd, donker hol. Hij weet het. Het zal niet lang meer duren. Binnenkort zal hij moeten sterven. Maar voordat hij gaat sterven, wil hij nog één ding doen. En dat is brieven schrijven. 3 brieven. 1 aan zijn vrouw, 1 aan zijn oude moeder en 1 aan zijn gemeente. Hij vraagt de bewaker om een stukje papier en een beetje inkt. En gebogen over een klein tafeltje probeert hij te schrijven. Het gaat moeilijk met die kettingen en die boeien aan zijn armen. Dat doet pijn. Maar toch schrijft hij aan zijn vrouw: ik weet dat je heel bang en bezorgd over mij bent. Maar ik wil je vragen om dat niet te zijn, hoor. Nee, want toen ik eerst gevangen werd genomen, ja, toen dacht ik wel dat ik een beetje onvoorzichtig was geweest. Maar nu weet ik zo zeker dat het Gods wil is dat ik hier zit. Hij is in de gevangenis en hij steekt zijn hand uit om mij op te nemen in de hemel. Ik ga u voor. U zult mij op Gods tijd volgen. Want weet u, toen ik preekte over de trouw van de Heer Jezus, toen ik nog niet gevangen was genomen, toen was ik net als een blinde man spreekt over kleuren die hij helemaal niet kan zien. Want nu weet ik zo zeker dat God trouw is. Hij is hier in de gevangenis en het gaat goed. Ik ben blij. Het gaat ook u goed. Groet Guido de Bray. En aan zijn oude moeder schrijft hij: ik ben nu op die smalle en moeilijke weg die tot het leven leidt. Op die weg, die zijn al zoveel apostelen, profeten, ja zelfs de Heer Jezus. En zoveel duizenden martelaren geweest. Ik heb de Heer nu meer dan 20 jaar trouw gediend. En hij heeft mij nog nooit aan iets doen ontbreken. Hij is hier in de gevangenis en het gaat goed. Groet Guido de Bray. En ook zijn gemeente krijgt nog een brief en dan is hij klaar. En dan is het 31 mei 1567. Hoor, daar komen voetstappen aan. Voetstappen stoppen vlak voor de deur van de cel van Guido de Bray. Grendels gaan opzij. De deur gaat piepend open. En er staat een boodschapper. Guido de Bray, zegt hij. Het is nu 3 uur in de morgen. Over 3 uur, dus om 6 uur, zult u ter dood worden veroordeeld. Bereid u voor op uw dood. En een klap valt de deur achter de boodschapper dicht. Grendels gaan er weer op. Voetstappen verdwijnen weer. Nou, nu zal Guido de Bray met zijn hoofd in zijn handen gaan zitten. Hè? Nu zal hij de moed wel opgeven. Nee, Guido de Bray gaat staan, zijn ogen glanzen en hij spreekt zijn medegevangenen toe en hij zegt: broeders, ik ben vandaag veroordeeld om de zaak van de Heere Jezus en hij zij daarvoor geprezen. Ik ben blij. Ik had niet gedacht dat God mij zo'n eer zou geven, dat ik voor hem zou mogen sterven. Broeders, ik ben uitgenodigd voor de bruiloft in de hemel van de Heere. Over een paar uur al zal ik daar de drinkbeker drinken. Vrees niet, broeders, want de dood heeft niet het laatste woord. Want zalig zijn de doden die in de Heere sterven. En dan is het 6 uur. Er komen weer voetstappen aan. De deur gaat weer open. En nu moet Guido de Bray meekomen. Naar buiten, naar het stadhuis. Daar wordt zijn doodsvonnis voorgelezen. Hij moet opgehangen worden. Maar voordat hij de ladder opgaat, spreekt hij nog 1 keer tot het volk. En hij zegt, hij vertelt hun over de Heer Jezus. Over genade, over verzoening. En dan gaat hij de ladder op. En dan sterft hij. En was dat erg? Ja, voor zijn vrouw, voor zijn oude moeder, voor zijn gemeente was het heel erg. Maar voor Guido was het niet erg. Want hij heeft met een groot verlangen deze dag afgewacht om ten volle te kunnen genieten van de belofte Gods die in Christus Jezus de Heere zijn. Want zalig zijn de doden die in de Heere sterven.
Thank you.
We zijn alweer aan het einde van deze avond gekomen. En als je dan zo luistert naar de psalmen die gezongen zijn, de muziek die gemaakt is, het orgel dat gespeeld heeft, de Bijbel waar we uit gelezen hebben, dan maakt dat toch altijd weer indruk als je hoort wat het in het verleden heeft gekost dat wij hier vandaag mogen zitten. En dat hier een open Bijbel op de preekstoel ligt. En dat wij die grote erfenis van de Reformatie ook vandaag nog hebben. Daar hebben mensen hun leven voor gegeven. Guido de Bret. En anderen. Die zijn bevorderd tot heerlijkheid. En daar kun je alleen maar met een zekere jaloersheid over nadenken. Wat is dat groot als je zo uiteindelijk mag afscheid nemen van deze aarde. Wat uiteindelijk niet meer is dan een tranendal. Deze wereld is een tranendal. Zo God had niet gemaakt, maar zo door de zonde geworden. En dat houdt pas op als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. En iedereen die een kind van God is en sterft en aankomt in de heerlijkheid, is alle strijd te boven. Goed om daarbij stil te staan. En iedereen bedankt die daar een bijdrage aan geleverd heeft. Het kinderkoor onder leiding van Renske. Het Elim Orkest onder leiding van Arjen. Het gemengd koor onder leiding van Roelof. De organisten Adriaan de Kort en Roel Tekkelenburg. Het verhaal Anneke ten Voorde. Iedereen hartelijk bedankt. U ook bedankt voor uw komst. Goed om dat ook samen te herdenken. Hè. Staat in de Bijbel 4 uur 4 dagen. Hè. Hou die dingen in herinnering. Wat God in het verleden onder ons heeft gedaan. In Europa. In Nederland. En ook voor de toekomst, ook voor jongeren en ouderen, dat het de moeite waard is om die dingen te onthouden en door te geven. We gaan u eerst danken en na danken zingen we dan staande het eerste vers uit het Lutherlied. Een vaste burcht is onze God. We gaan u eerst samen danken. Heere, wij danken u dat we hier vanavond in het kerkgebouw een ogenblik stil mochten staan bij de Reformatie. Dat u een herleving heeft gegeven in de kerk van Europa en dat dat voor vele duizenden tot eeuwige zegen is geworden. U bent goed, Heere, voor zondige mensen. En wij bidden, wilt u opnieuw een reformatie geven in Europa, in Nederland, in de kerken en in onze kerken, ook in onze gemeente. Een weerkeer naar u en naar uw heilzame geboden. We hebben er samen van gezongen. Heere, maak me uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Dank voor wat u geeft. Laat het ook in ons persoonlijk leven mogen wegen. En breid zo uw vleugelen over ons allen uit. Hoor ons vanuit de hemel. Verzoen onze schuld. Gedenk ons ten goede. We bidden het uit genade. Om Jezus wil. Amen.